Hebreeën hoofdstuk 10, vers 1. Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen, ooit tot volmaaktheid te brengen. Anders zouden die offers allang niet meer gebracht worden. Degenen die aan de dienst deelnemen, zouden immers, als ze eenmaal gereinigd zijn, geen enkel zondebesef meer hebben. Het tegendeel is echter waar. Elk jaar worden met dezelfde offers de zonde weer in herinnering geroepen. Bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonde bevrijden. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld. En wat zegt de Heer? Offers en gaven hebt u niet verlangd,
Amen.
maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. En toen heb ik gezegd: hier ben ik. Want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Eerst zegt hij: offers en gaven hebt u niet verlangd. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht. En dan zegt hij: hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Amen. Dank u, Jezus. Laten we even bidden. Dank u, Vader, dat u bent gekomen. Ik bid Jezus dat hetgeen dat u heeft gedaan, Heer, dat het een openbaring mag zijn en een verandering mag teweegbrengen in ons hart en in ons leven. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. We gaan even kijken naar wat Jezus hier zegt. Ik ben gekomen. Dat is de titel van mijn boodschap vandaag. Hij is gekomen. Amen. Kan je misschien, als je bij iemand te samen bent in je leven, kan je misschien tegen hem of haar zeggen van: hij is gekomen. Amen. Hij is
Hij
gekomen.
is gekomen.
Ja, halleluja. Het is weer die tijd van het jaar, hè? De eindejaarsfeesten, kerstmis, nieuwjaar. En spijtig genoeg, al 2 jaar wordt die beheerst door corona. Ik moet wel zeggen dat elk jaar, het lijkt erop alsof kerstmis elk jaar meer en meer onchristelijker wordt. Het lijkt alsof de kerstman, baby Jezus en de kribbe helemaal van het toneel heeft weggespeeld. Hebben jullie ook niet het gevoel dat vroeger waren er nog kerstconcerten, er waren nog kersttoneeltjes en zo verder, waar Jezus iets of wat een plaats invulde in het heel kerstmisgebeurten. Maar nu staat deze periode eigenlijk enkel en alleen nog bekend om samen te feesten en cadeautjes te geven. En de reden van het feest, waarvoor het oorspronkelijk werd ingesteld, is compleet out of the picture. Hè? En ik weet inderdaad dat kerstmis een heidense oorsprong heeft, dat in 300 en zoveel in de derde eeuw na Christus, dat door die Romeinse keizer Constantinus is ingesteld. En dat was eerst een heidens feest en dan hebben ze daar een christelijk feest van gemaakt. Ik weet het, en al die heidense elementen, dat vermengd is met kerstmis. Maar het heeft ons wel gedurende 1700 jaar wel een evangelische tool gegeven om mensen te bereiken met de goede boodschap. Amen. Als je even denkt aan het heel grote kerstconcert van Händel, hè, en de Messia. Die dat concertstuk dat 2,5 uur lang duurt. Ik weet niet of je er ooit al eens hebt naar geluisterd. Ik heb het 2 dagen geleden eventjes opgezet. En ik bekeek al die verschillende stukken. En dat is zo'n klassiek concert met bekende stukken. En als je het hoort, zul je het wel een belletje doen rinkelen. Maar dat was constant van de ene scène naar de andere. Een verhaal vertellend. 2 uur en een half lang. over de geboorte van Jezus, met fantastische teksten, fantastische melodieën. Dat is geschreven, ik weet niet, ik denk in de 17e, 18e eeuw of zoiets. Maar op dat moment, in die tijd, was dat alsof wij naar een film zouden kijken, gingen zij naar zo'n concert luisteren en werd het volk dat toen niet echt toegang had tot de Bijbel, eraan herinnerd. Amen. Over wat Kerstmis ging, over wie dat er is gekomen. Ja, vandaag lijkt het alsof in onze westerse wereld dat Jezus zelfs als traditie, Kerstmis als traditie, met Jezus centraal helemaal aan het verdwijnen is. Ja. Zelfs in veel traditionele christelijke kerken blijft Kerstmis een soort van traditie en religieus iets dat we nu eenmaal doen in de tijd van het jaar. En de reden is omdat we niet beseffen wie is gekomen, waarom hij is gekomen. Zonder zijn komst zaten we nog steeds gebonden aan het oude verbond, waar u en ik geen deel van uitmaakt. Wij maakten geen deel uit van, hoe moet ik het zeggen, een eventuele verzoening met God op basis van het oud verbond, want ik was geen Israëliet, ik ben niet geboren in de juiste familie. Oh, maar dank de Heer dat we nu niet meer verloren hoeven te zijn in onze zonde. Dank de Heer dat we niet meer verwijderd hoeven te zijn van God op weg naar een eeuwige vernietiging zonder hoop op een redder, allemaal dankzij Jezus die zei, ik ben gekomen. Halleluja, kan iemand nog zeggen, hij is gekomen. Amen. Zie, wat de schrijver in Hebreeën ons wil duidelijk maken, is dat Jezus zijn komst een nieuw verbond ging inluiden. Niet meer gebaseerd op de gehoorzaamheid van het volk en het uitvoeren van Gods wil op eigen kracht. Niet meer gebaseerd op het bloed van dieren, maar een nieuw verbond gebaseerd op de gehoorzaamheid van Jezus. Hij is gekomen om de wil van God te doen. Hij heeft gezegd, ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Ik weet niet of jullie dat zien als ik dat zo, die een tekst highlight. Ik hoop van wel. Je mag altijd iets in de chat typen. Maar het is dus op basis van de gehoorzaamheid van Jezus dat we nu een nieuw verbond hebben. Snappen jullie dit? Want in het Oude Testament was het antwoord van het volk steeds bepalend op de verbondsbepaling. Ja? De Heere legde uit, dit is wat je moet doen, dit is wat je van mij kan verwachten. Wat zeggen jullie hierop? En de mensen zeiden toen, we zullen het doen, Heer, alles wat u ons vertelt, de zegeningen, de vervloekingen, die komen met gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, we aanvaarden ze. Dat is wat ze zei. Kijk, in Exodus hoofdstuk 19, vers 7. Mozes ging terug, riep de oudste van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de Heer hem had opgedragen. En het hele volk antwoordde als één mond, we zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Ja, dat is wat ze zeiden. Ook in Exodus hoofdstuk 24, vers 7 tot en met 8. Momentje. Hè. Vervolgens nam hij het boek van het verbond en las dit aan het volk voor. En ze zeiden, alles wat de Heer gezegd heeft, zullen we ter harte nemen. En toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. Met dit bloed, zei hij, wordt het verbond bekrachtigd dat de Heer met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven. Oké, dus het was op basis van hun besluit naar de Heer. Die zei, toen dat ze zeiden, alles wat u heeft gezegd, Heer, zullen we daar te brengen. En dan werd er zo wat bloed gesprenkeld. En dan was het verbond dus in voegen. Ja? Ook nadat ze voor de deuren stonden van het beloofde land. Hè? Niet letterlijk natuurlijk. In Joshua 24 zegt het volk hetzelfde. volk zei opnieuw, wees ervan verzekerd dat we de Heer zullen dienen. In dat geval antwoordde Joshua, bent u zelf de getuige van uw keuze om hem de Heer te dienen? Ja, dat zijn we, bevestigde het volk. Waarop Joshua zei, doe dan die vreemde God weg en richt u volledig op de Heer, de God van Israël. En het volk beloofde, we zullen de Heer, onze God, dienen en gehoorzamen. Amen. U ziet het, ze zeggen het niet op één plaats. Ook het volk dat uit de woestijn kwam, de nieuwe generatie na 40 jaar wandelen doorheen de woestijn, ook zij zeiden hetzelfde. We zullen de Heer dienen, we zullen het doen. Maar jullie weten allemaal het vervolg van het verhaal. Al snel vervalt de mensheid in zijn oude gewoontes, al snel vergeet men de goedheid van de Heer, omdat het bloed van bokken, schapen en runderen hun niet heilig kon maken. Het kon alleen maar de zonde vooruitschuiven, de vergeving van zonde vooruitschuiven tot het volgende punt dat de mens weer zondigde en moest er weer geofferd worden. Het systeem bracht geen eeuwige rechtvaardiging. De mens stond schuldig voor een heilige God en had niet veel hoop die te kunnen benaderen op eigen kracht. Maar dan komt Jezus. Halleluja. Jezus zegt, ik ben gekomen, o God, uw wil te doen. Wat het volk vroeger ook zei, wij zijn gekomen om uw wil te doen, we zullen u dienen, we zullen u gehoorzamen, maar kon het niet doen, is maar vervuld door één iemand. En dat is Jezus. En het nieuwe verbond is niet gebaseerd op uw gehoorzaamheid aan de wet, maar is gebaseerd op Jezus zijn gehoorzaamheid aan de wil van de Vader. Hij alleen ging tot het uiterste. Elk detail in zijn leven stond gepland en werd uitgevoerd. Zijn bloed geofferd aan het kruis, doorheen zijn lichaam dat werd gebroken, dat alleen brengt ons heiliging. Brengt ons rechtvaardiging. En dat wordt geactiveerd in uw leven doorheen geloof. En dat is een geschenk van God. Maar we moeten dat geschenk aanvaarden doorheen geloof en dat laten uitwerken in ons leven. U krijgt een nieuwe identiteit en zo kan uw leven op een nieuwe manier welgevallig aan God, bevrijd van de kracht van zonde, bevrijd van de krachten van de duivel. Amen. Maar al die goede zaken die we krijgen doorheen het nieuwe verbond, zou er niet zijn gekomen zonder zijn geboorte, zonder zijn komst. Jezus zegt, u heeft me een lichaam gegeven. Nu, we weten, hè, want zij die er een paar weken geleden bij waren, in Bijbelstudie over de psalmen, u weet dat hier... ik zal nog eens even teruggaan naar Hebreeën 10. Jezus, halleluja. U weet hier dat Psalm 40 wordt gequoteerd. Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Amen. De schrijver van Hebreeën past die passage van David in Psalm 40, past hij toe op de Messias. David probeerde in zijn rol als de gezalfde van de Heer, probeerde zichzelf in dienst van de Heer te brengen. En hij had reeds een visie, hij was een man naar Gods eigen hart, hij had reeds een visie van wat God echt verlangt. En dat is niet alleen maar offers en gaven, maar het hart. Amen. De bewegingsredenen van de mens. Ja? God wil geen religieuze observatie van tradities. God wil wat er in onze motivatie schuilt. God wil onze beweegredenen. God wil alles wat er hier achter de hart in achter die oren schuilt. Amen. Hij wil dat vooral krijgen. En David was zo'n man die dat besefte, ook al kon hij dat niet helemaal doen, want hij leefde nog onder het oude verbond. Maar hij was een voorafschaduwing van hij die moest gaan komen, Jezus. Jezus zegt, u heeft me een lichaam gegeven. Ik ben mens geworden om te sterven voor de mensheid, om hun zo te redden. Redden van wat? Redden van onszelf. Zodat nu God in ons kan wonen. Amen. Redden van onszelf. Een nieuwe optie geven, een nieuw hart geven, een nieuwe geest geven. Redden. Ja, hè, want we zeggen meestal, oh, dank de Heer, hij is gekomen. Nu moeten we niet naar de hel. Nu kunnen we op een dag, als het goed mee zit, als ik mijn best doe, als ik me hou aan de geboden, dan, als het wat mee zit, dan zit ik in de hemel. Dat is de redenatie van veel christenen. Nee, hij heeft ons gered. Niet zodat je op één dag de hel kan ontwijken. Hij heeft ons gered zodat we nu iemand nieuw kunnen zijn. Nu een nieuwe schepping kunnen zijn. Het oude is weg, het nieuwe is gekomen. Zodat we nu een impact kunnen zijn, dat door zijn komst, dat wij nu een nieuwe schepping kunnen zijn. Amen. Ik heb een paar weken geleden nog met een andere voorganger gesproken, broeder Calhoun. En die komt over een paar weken trouwens, noteer het in je agenda. Ik ben de datum vergeten, de 12e of de 19e, een van die twee. Ik zal het nog wel herhalen. Maar hij heeft zelf gezegd dat iemand, een ouder persoon, die al denk ik 70 jaar of zo in de gemeente was, dat zij zei dat ze hoopte dat ze naar de hemel ging gaan. En dat was iemand die al jaren met de Heer wandelde en bidde elke dag, die bekend stond als een gebedskrijger. Iedereen kon erop leunen als ze gebed nodig hadden. Maar op de een of andere reden hoopten ze dat ze de hemel zou bereiken. Wel, dan vraag ik me af op wat voor relatie met God, op welk fundament dat gebouwd is, als je het simpelweg hoopt. Amen. Snap je wat ik wil zeggen? Het is Christus in ons dat de hoop is op glorie. Niet de hoop dat ik hoop dat ik ooit in de hemel. Het is de hoop in ons, Christus in ons, dat reeds bevestigd is dat ik een nieuwe schepping ben. Amen. En ik zal opstaan op een zekere dag. Halleluja. Uit de dood om met hem eeuwig samen te zijn. Dank u, Jezus. Dus. Hij heeft ons gered van onszelf, zodat we nu nieuw kunnen zijn. Amen. Hij herhaalt het in Hebreeuws 2. Ik zal eens even Hebreeuws 2. Oh. Een beetje te rap. Nee. Waar is mijn Hebreeuws 2? Niet tussen. Ik zal het even erbij pakken. Hoofdstuk 2, vers 14. Ja, hebben we hem? Zien we het? Op het scherm. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de zoon een mens geworden, als zij, als ons, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. En zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Amen. Hij is gekomen om ons te bevrijden. Amen. Hij is gekomen om ons te bevrijden, om de daden van de duivel te niet te doen. Niet zomaar dat we op één dag in het paradijs kunnen zijn. Dat is escapisme. Nee, de hemel is neergedaald, zodat allen die in hem geloven nu reeds eeuwig leven hebben en de hemel en het koninkrijk van God nu reeds kunnen manifesteren in deze donkere wereld. Amen. Het is meer dan een kerstverhaaltje. Amen. Toen Jezus werd geboren in dat stalletje, of waar het ook mogen zijn, was dat niet zomaar een mens die kwam. Het was de Messias, de redder van de mensheid, halleluja, zodat we verzoend zouden kunnen zijn en kunnen leven in de overvloed. Dank u, Jezus. 2 Korinthe, hoofdstuk 8, vers 9. Ik doe opnieuw met selecteren. 2 Korinthe, hoofdstuk 8, vers 9. Ik hou van deze vers. Elke kerstperiode doen we deze vers inspireren. Ten slotte, kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven? Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Ja, we hebben het hier over Christus die is gekomen. En wat effect dat heeft. Hij is niet alleen gekomen zodat op één dag als roze geur en maneschijn gaat zijn, ergens hopelijk in de verre toekomst. Nee, hij is gekomen omdat u door zijn komst rijk zou worden. We lezen hier dat onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Amen. Wie heeft gegeven? Jij? Nee, God is de initiator. Hij is het begin en het einde. God is degene die het initiatief nam om zich met de mens terug te verzoenen. En God heeft dat initiatief begonnen de dag dat Adam heeft gezondigd. De dag dat de mens zich verwijderde van zijn maker, is God begonnen aan een plan om de mens terug bij hem te krijgen. Maar het ultieme offer, het ultieme initiatief, wanneer Gods liefde voelbaar, merkbaar, zichtbaar en hoorbaar werd, is wanneer Jezus in de wereld is gekomen. Halleluja. Hij heeft gegeven. En wanneer je dat begint te begrijpen, kunnen we ons antwoord beter gaan definiëren. Het volgende deel van die vers zegt hier, hij was rijk. Amen, hij was rijk. Wanneer Paulus dit zegt, en hij zegt het in de context van dat wij ook zouden moeten geven, hij geeft hier elke reden, een reden om te geven, een reden om andere mensen te helpen, is omdat God u heeft geholpen, help dan ook anderen. Kijk, God die rijk was, wil dat zeggen, dat wil zeggen de positie die Jezus had, de rijkdom die hij had voor hij mens werd. Jezus was niet zomaar een man, het was God die man werd. God die de hemel en aarde bezat. Amen. Die is omwille van onze arm geworden. Jezus, zijn identiteit is die van God. Hij was rijk, betekent dat hij deelde in dezelfde glorie voordat hij mens werd. Ja, Jesaja geeft de volgende titels. En dat is ook een van de vele versen die tijdens deze kerstperiode wordt voorgelezen. Jesaja 9 en 5. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze naam zal het dragen. Dit is de rijkdom die hij had. Wonderbare raadsman. Goddelijke held. Eeuwige Vader, vredevorst, groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen eind komen. Amen. Dus wanneer we denken, eventjes terug gaan naar 2 Korinthe 8 en 9, hij was rijk, dan denken we aan de positie, ja, van waar hij kwam. Halleluja. Dan iemand zegt, dank je Jezus. Dat is rijkdom. Hij bezat alles. Maar heeft het opgegeven om een van ons te worden. Halleluja. Maar dat is maar een deel van het verhaal dat we hier zien. Wat erachter komt is belangrijk. Maar is omwille van u arm geworden. Waarom is hij arm geworden? Omwille van ons. We weten. Ja, hij is God. Ja, hij is als mens gekomen. Ja, hij heeft zijn positie opgegeven om als een nietig schepsel doorheen het stof te kruipen. Maar de reden waarom hij dat deed, is omwille van u. Om u terug in verzoening te brengen bij hem. Om hetgeen wij kapot hebben gemaakt terug te herstellen naar hoe het eerst was. Omdat hij waarde zag in ons. Niemand gaat een hoge prijs betalen voor iets dat niet waard is. Maar de hoge prijs, Jezus zijn bloed, was het waard om ons verzoend te zien geraken met onze schepper. Als er mensen zijn onder u die een laag zelfbeeld hebben van uzelf, die denken dat ze niet veel waard zijn, die denken dat ze door God ergens in een uithoekje zijn geplaatst en af en toe een keer worden bekeken of de aandacht af en toe een keer krijgen, weet dan dat dat leugens zijn van de duivel. De duivel doet niets liever dan uw zelfbeeld laag te houden, om uw zelfwaarde nietig te maken. Maar het tegendeel is waar. We zijn zoveel waard geweest. Hij zag zoveel potentieel in ons. Hij zag zoveel, zoals een moeder alles zou doen voor haar kind. Is een kleine vergelijking met wat God voelde voor zijn schepping. Amen. God kwam om zijn liefde te tonen aan zijn schepping. Iets wat hij al vanaf het eerste begin deed en zal blijven doen. En we zijn gemaakt, we zijn geschapen om die liefde van God te ontvangen in die leegte. We zijn niet gemaakt om dienaars te zijn van hem en te werken voor hem en andere mensen de weg te wijzen. Nee, ook al zijn dat goede werken die een christen beoogt te verwezenlijken, maar het eeuwige doel van onze schepper, en dat doel zal niet stoppen, is om zijn liefde bekend te maken aan ons, zodat wij het kunnen ontvangen. Zijn eeuwige doel is om u te doen laten beseffen dat omwille van u hij arm is geworden. Hij deed het voor mij. Amen. O Jezus, mogen we dat beginnen te beseffen. En dat elke gevoel van minderwaardigheid en elke complexe en alles wat we proberen te doen om onze zelfwaarde naar boven te doen, dat het allemaal mag verdreven worden. Halleluja. En mogen beseft worden door God heeft hemel en aarde bewogen, zodat ik nu, halleluja, geheiligd en gerechtvaardigd kan worden. Dank u, Jezus. En iemand zeggen, God heeft iets gezien in mij. God heeft iets gezien in mij. En de duivel zit te zeggen, nee, je bent een nietsnucht, je bent niets aan mij. Ga maar goed op je knieën en hopelijk, als je genoeg door het stof bent gekropen en je hebt jezelf genoeg gepijnigd en je hebt jezelf genoeg bekeerd en vergeving gevraagd, dan hopelijk, zo zegt de duivel tegen, dan hopelijk krijg je de vergeving van God. En zo werkt het niet. Amen. Ik hoef niet door het stof te kruipen. Ik hoef God niet te smeken om mij te vergeven. Ik hoef het simpelweg te ontvangen, bevestigen, want zijn bloed is krachtiger, zijn komst is krachtiger dan de leugens van de duivel. Amen. Dank u, Jezus. Omwille van ons is hij arm geworden. En niet alleen betekent dat over zijn mens zijn, ook letterlijk op aarde leefde hij constant in geloof volgens de leiding van de Heilige Geest. Hij werd geboren als mens, niet in een paleis, niet in een bedje met lakens, maar ergens in een trog onder de dieren, omdat er geen plaats was in de taverne. Hij werd geboren in een tijd en een plaats van grote immoraliteit, maar het was nog steeds Gods timing. Het was een tijd om depressief van te worden, maar een tijd dat je niet mee wil maken. Het waren tijden die je liever wou mijden, maar op Gods kalender, op Gods timing was de tijd gekomen om naar beneden te komen en de mensheid met het evangelie te redden. Amen. Dank u, Jezus. Omwille van ons koos hij voor dat leven. Amen. Dank u, Jezus. En Dat heeft zijn invloed. En ik eindig bij het laatste puntje. Opdat uw dood en armoede rijk zal worden. Halleluja. Het heeft zijn effect. Zijn komst heeft een effect. We weten de reden waarom hij is gekomen. We weten wie is gekomen. Fantastisch. Als je dat weet. Als je weet dat het God was die is gekomen. Geen enkele religie zegt dat. Geen enkele religie komen de goden neer en sterven of lijden de goden voor hun schepping. Geen enkele religie predikt dat. Want hun goden zijn veel te ver en te afstandelijk. Elke religie demands, hoe zeg je dat? Zij verwachten van hun schepping dat ze door hun stof gaan, dat ze offers brengen, dat ze op hun knieën gaan, dat ze aanbidden. En dan, als ze dat hard en lang genoeg doen, kunnen ze de God plezieren. Maar niet met deze God. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Het heeft zijn reden. Amen. Het heeft zijn reden dat hij is gekomen. Dus het is goed dat je weet waarom hij is gekomen. Het is goed dat je weet wie is gekomen. Maar het heeft ook zijn effect. Ja, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Wat wil dat zeggen? Amen. Het is iets dat ik niet kan verdienen. Ik kan niet op mijn eigen manier rijk worden in Gods ogen. Het moet gebeuren door zijn armoede, doorheen zijn offer, doorheen wat hij gedaan heeft voor ons. Ik kan daar niks aan toevoegen. Ik kan alleen maar aanvaarden en geloven. Ik kan alleen maar dat laten werken in mijn leven. Ik kan me alleen maar bekeren en kiezen voor dit geschenk. En ik kan alleen daar mijn vertrouwen en al mijn hoop in leggen en hem geloven en hem gehoorzamen. En dan worden we rijk. Hoe worden we dan rijk, broeder Bart, zoals Bill Gates? Worden we dan rijk zoals Bill Gates? Nee, zoals hij. Hetgeen hij heeft gerealiseerd, wordt getransfereerd naar ons wanneer we in hem geloven. En dat is de rijkdom die we hebben in Christus. Je mag een fortuin hebben zoals Bill Gates. En wel, tegenwoordig is het niet meer Bill Gates, het is iemand anders. Hè? Die van Amazon zeker. Of van... Of die van Tesla, dat is nu de rijkste man. Maar de wereld zal u misschien aanzien als een superrijke, super succesvolle man of vrouw, maar je zal nog steeds een arme, berooide zondaar zijn in de ogen van God wanneer je Christus niet hebt. En wat ben je dan met je geld als je geen vrede hebt met de maker van je ziel? Wat ben je met je rijkdom als je ziel verloren gaat? Want je kan niks meenemen. Wat ben je met al je successen? Als je niet rijk bent in de Heer. Mensen willen maar dingen hebben, materialen verzamelen, bezittingen opstapelen. Maar als je Jezus hebt, dan heb je alles wat je nodig hebt. Ik zal nogmaals zeggen. Als je Jezus hebt, dan heb je alles wat je nodig hebt. Want door zijn armoede ben je rijk geworden. Ik ben getransfereerd, overgebracht naar zijn koninkrijk. Ik heb een nieuwe identiteit gekregen. Die van de zoon of dochter van de koning. Ik ben een erfgenaam van de koning. Ik ben het licht van deze wereld. Als we Jezus zijn. Jullie zijn het licht van de wereld. Omdat hij het licht van de wereld is. Amen. Hij zegt jullie zijn heilig. Waarom? Omdat hij heilig is. En door zijn heilig offer. Wordt dat getransformeerd op ons? Ik ben rechtvaardig en door mijn rechtvaardig offer zijn jullie rechtvaardig. Dus door zijn armoede, door zijn komst, door omdat hij heeft gezegd, ik ben gekomen om uw wil te doen, dat wij nu hetzelfde krijgen als hetgeen hij heeft. Amen. Dank u, Jezus. En eens dat je beseft dat je rijk bent in Christus, ga je niet meer handelen als een bedelaar. Ga je niet meer handelen, ga je niet meer bidden als een bedelaar. Ga je niet meer aanbidden als een bedelaar, alsof hij niets zou hebben. Want Dan weet je wie je bent, dan weet je dat je rijk bent, dan weet je je positie, dan weet je hoe God je bekijkt doorheen het offer. Halleluja. Ik eindig met de volgende woord. Deze kerstperiode, of in deze feestdagen, wordt nu gekenmerkt door het overdadig kopen van zaken die we eigenlijk niet nodig hebben. Over consumptie om ons een beetje beter te voelen, hè? Op het einde van het jaar. Wanneer we allemaal beloftes beginnen te maken. Om dan in januari uiteindelijk te beseffen dat het toch niet gaat werken en dat we nog altijd met dezelfde leegte zitten als van tevoren. En we proberen dan terug het leven op te pakken. Ik bid vandaag dat u het hoogste geschenk mag ontvangen. En als een openbaring te krijgen van Jezus zijn komst. Ook al was hij rijk, maar omwille van u, hij zag waarde in u, is hij arm geworden. Zodat je door zijn armoede die positie kan krijgen die Jezus nu bekleed heeft. Dat is gezeten zijn met hem in hemelse sferen. Amen. Laten we even bidden. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Vader, laat ons beseffen wie we zijn, dat we niet handelen als bedelaars. Dat we niet, Heer, wanhopig, hongerig, op zoek gaan naar andere zaken, Heer. Maar dat we beseffen wie we zijn in U, Heer. Dat we handelen naar onze positie, Heer. Dat we niet doorheen dit leven gaan, doorheen het stof kruipend, smekend voor beloftes die u reeds heeft verwezenlijkt aan het kruis, Heer. Dat we niet bidden op een oud-testamentische manier. Dat we niet aanbidden op een oud-testamentische manier. Maar dat we u kunnen aanbidden volgens het nieuw verbond, Heer. Dat u heeft bekrachtigd doorheen uw gehoorzaamheid. Dank u, Jezus, dat u waarde zag in ieder van deze mensen die samen zijn gekomen.